NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Max van Wezel.
Een hele goede avond. Welkom bij Bureau Buitenland. Met aandacht voor drie continenten vanavond. Afrika, Azië en Europa. Want in de Centraal-Afrikaanse Republiek is het nu al 5 jaar burgeroorlog. In Libanon probeert UNICEF kansarme kinderen te verleiden om naar school te gaan. En in Albanië zijn Nederlandse fotografen in trek. Zet uw computer vast aan, want via de webcam kunt u straks een selectie van hun foto's zien.
You know, the communism is not good for economy, for the worker. Not good for nothing. Communism is the bullshit. Yeah.
Ja, communism not good. U kunt met de uitzending meepraten via @BBVPRO. En we gaan allereerst naar Bangui, de rustieke hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daar is het al sinds 2012 burgeroorlog. En de Centraal-Afrikaanse Republiek kwam vorige week in het nieuws toen een medewerker van de Verenigde Naties de eerste tekenen van genocide meldde. We gaan erover praten met Wim de Recht, op dit moment in de hoofdstad Bangui voor Amnesty Nederland. Dag meneer de Recht.
Goeiedag.
Hoe zou u de situatie in de hoofdstad willen omschrijven?
Hier in Bangui is het redelijk kalm. Mensen lijken zich redelijk veilig te voelen weer. Er zijn wel heel veel VN-voertuigen, ook veel panzervoertuigen, die door de stad rijden, volledig bewapend. Alsof ze de situatie goed in de gaten houden. Dus er kan wel van alles aan het sluimeren zijn. Het is overigens zo dat er is één wijk, de moslimwijk, waar veel markten zijn en dergelijke, waar veel schermutselingen plaatsvonden tot recent. Dat die onveilig was en dat je daar niet naartoe kon. Maar je kan er momenteel toch redelijk goed rondrijden. Dus ik ben er vandaag ook geweest.
En de rest van de stad is christelijk?
Nou, de meerderheid is christelijk, laat ik zo zeggen. Kijk, men leeft wel samen, maar tijdens de crisis zijn veel moslims voelden zich niet veilig in de rest van de stad. Dus die zijn allemaal naar uitgetrokken. Maar langzamerhand voelt men zich wel veiliger, vooral in de hoofdstad dus.
Wat is het doel van uw missie namens Amnesty?
Wij organiseren trainingen voor lokale mensenrechtenorganisaties in het documenteren van mensenrechtenschendingen. We werken hier samen met 1 katholieke organisatie en 1 moslimorganisatie, die beide een centrum hebben opgericht om slachtoffers van schendingen te documenteren. En wij helpen hen om die documentatie beter te maken, om betere informatie te verzamelen over slachtoffers.
U zegt het is rustig in de hoofdstad, in Bangui. Is er iets bekend van de situatie in de rest van het land?
Jazeker. Buiten de hoofdstad is het inderdaad zeer onveilig. Dat hangt er wel een beetje vanaf waar je naartoe gaat.
Waar moet je niet naartoe gaan? Waar moet je niet naartoe gaan? Waar is het gevaarlijke deel van het land?
Vooral het centrum en zuidoosten van het land, daar is het gevaarlijkst. Eigenlijk het noorden en het centrale deel is ook, dat is ook onveilig. Er zitten veel ex-Seleka-rebellen.
Dat zijn de moslims.
Steden ook. Pardon?
Dat zijn de moslimrebellen, geloof ik, hè?
Dat zijn de moslimrebellen die inderdaad een moslimcoalitie vormden. Nu zijn dat allerlei afzonderlijke groepen. Maar zij regeren ook in een aantal steden in het binnenland. En dat zorgt voor veel onveiligheid. En er zijn conflicten met christelijke milities die zich vooral in het zuidelijk centrale deel van het land bevinden. En daar bepaalde gebieden ook onder controle hebben.
En wie zijn gevaarlijker, de christenen of de moslims?
Dat is niet te zeggen. Dat hangt helemaal van de situatie af in welke welk gebied je bent.
Het land verkeert al heel lang in burgeroorlog. Dat duurt al sinds 2012, met een gruwelijk dieptepunt in 2013. Wat voor ontwikkeling zit er eigenlijk in die burgeroorlog?
Ja, het is een cyclische ontwikkeling. Het is niet te zeggen dat het beter gaat. In bepaalde gebieden zijn dan soms weer kalm. Maar daarna kan het conflict weer oplaaien. Het lijkt wel zo dat... Vroeger waren het echt christelijke milities die dan ook door buurlanden gesteund werden. Moslimmilities en moslimmilities die vanuit buurlanden kwamen. En die een bepaald doel hadden om de macht te verkrijgen. En nu en daar zijn christelijke milities op ingesprongen. En die hebben tegen hen gevochten. Maar nu is het veel meer een strijd om de controle over natuurlijke hulpbronnen. Al die milities zijn eigenlijk opgedeeld in verschillende commandanten. Allerlei commandanten die hebben dan weer politieke affiliaties. En zelfs politici en Bangui worden ervan beschuldigd banden te hebben. Met dan vooral de christelijke milities. Controle te krijgen over natuurlijke hulpbronnen.
Stephen O'Brien, de vertegenwoordiger van de Verenigde Naties, heeft dus gewaarschuwd voor genocide, met name in het zuidoosten van het land. Ligt men daar wakker van in Bangui of helemaal niet?
Niet echt. Ik heb daar nog niet veel over gehoord. En als ik het vraag, dan zijn de meeste mensen die zeggen dat dat lokaal aan de hand kan zijn, maar niet iets is wat geldt in heel het land. Hetgeen niet wil zeggen dat er geen onveiligheid is. Want die genocide die moet natuurlijk aangetoond worden. Hij noemde dat omdat er de intentie was van christelijke anti-Balaka groepen om moslims stelselmatig uit te roeien in Bangassou, in een stad in het zuidoosten. En daar worden dus daar worden moslims opgevangen in een kathedraal. En die worden gewoon compleet, hun hulp wordt helemaal afgesneden. En er blijken ook lokale radioberichten te zijn waarin de haat tegen moslims wordt aangewakkerd.
De Seleka tegen de anti-Balaka. Strijden in de Centraal-Afrikaanse Republiek, maar in de hoofdstad Bangui is dus redelijk rustig op dit moment. Dank u wel en succes met uw missie. Wim de Recht.
Bureau Buitenland. Met Max van Wezel.
In het Nationaal Historisch Museum in de Albanese hoofdstad Tirana wordt het werk van 12 Nederlandse documentaire fotografen tentoongesteld. Onder de titel The Other Side is werk te zien dat door Nederlandse fotografen is gemaakt in het voormalige Oostblok. Vooral de foto's die Pieter Blanke maakte in 1987 in het toen nog hermetisch afgesloten Albanië staan centraal. De zwart-witfoto's blijken 30 jaar later voor Albanese jongeren van grote historische en culturele waarde. Een reportage uit Tirana over kunst met een oranje randje, gemaakt door fotograaf en radiomaker Ad Nuis. En op de webcam kunt u een selectie van de foto's zien.
Ik ben zojuist ingestapt in een taxi in het snikheide Tirana. Yes, 400. 400, lekker. Yeah, that's okay. Yes, please. Yeah, Albanian music. Yes, please. In het snikheide Tirana dus. Ik ben op weg naar het Nationaal Historisch Museum, waar morgen de tentoonstelling The Other Side opent, die ik naar Albanië heb gebracht. Er hangen in totaal 150 foto's van 12 fotografen, die allen voor de val van de muur in het Oostblok hebben gefotografeerd. Hier in Albanië staat het werk van Piet den Blanke centraal, die in 87 in het toen nog hermetisch afgesloten land heeft gefotografeerd. Ik bel hem om te vragen hoe dat toen allemaal ging.
Piet den Blanke.
Dag Piet, Ad Nuis vanuit Albanië.
Ja.
Want jij bent een paar keer opgepakt, hè, door de geheime dienst. Hoe ging dat?
Ja, ik ben 2 keer opgepakt. Het was wel een spannend verhaal.
Ja.
2 dagen voor we het land uitgingen, kwam de geheime dienst naar mijn hotel.
Ja.
En hebben toen op mijn hotelkamer me ondervraagd.
Ja.
En wat ik deed en waarom ik zoveel foto's maakte en zo. En dat ging redelijk vriendelijk.
Ja.
Maar daarbij hebben ze alle filmpjes waar opnames op stonden meegenomen.
Ja.
Maar dat voelde ik al aankomen.
Ja.
Ik heb ze toen lege filmpjes meegegeven waar nog niks op stond. Vervolgens kwamen ze de volgende ochtend terug.
Ja.
Toen ging het allemaal heel onvriendelijk en toen hebben ze echt alles van me in beslag genomen. En vervolgens zijn we het land uitgegaan.
Oké, okay. bye bye, thanks. Ik ben aangekomen op het Skanderbeugplein in het hartje van Tirana. Om mij heen raast het drukke verkeer. Vooral veel dikke BMW's, Audi's en Mercedes'en. Recht voor mij bevindt zich het immense historische museum. Aan de fototentoonstelling is een paneldiscussie gekoppeld met de vraag hoe moet Albanië omgaan met zijn nooit verwerkte communistische verleden. Over dit thema heb ik een afspraak met Adriaan Kati van het ARCT, het Albanese Rehabilitatiecentrum voor Trauma en Marteling. Nu eerst even een slokje hoor, het is hier meer dan 40 graden. Er mag nu niet geïnterviewd worden in het museum, waar mijn eigen foto's komen te hangen. Dus we moeten nu naar buiten, geloof ik. Zo zie je maar dat oude structuren nog steeds doorwerken in dit land. Na enige consternatie met de security sta ik nu dan toch op de bovenste verdieping van het museum. Naast Adriaan Kati van het traumacentrum, die zelf 15 jaar in het kamp heeft gezeten.
It's been already very high dictatura, survive for 45 years. And it's create enorm torture, enorm degradation, around 10.000 people killed, around 30.000 in prison.
Het was een heel repressief regime dat al met al meer dan 45 jaar heeft geduurd. Er zijn meer dan 10.000 mensen vermoord en meer dan 30.000 mensen hebben in kampen gezeten. Did the structures change in Albania?
From the first day of the post-communism, they go to create a pluralism, and then some of the communists, they go to the left, some of the right. We start to build a kind of communist capitalism.
Volgens Adriaan Kati hebben de communisten na de val van het regime in 1991 hun machtspositie behouden. Er is een nieuwe mengvorm ontstaan. Een kapitalistisch systeem gebaseerd op oude communistische structuren. Het is de dag van de opening. Er heerst een feestelijke stemming in het museum. Alles is net op tijd afgekomen. Het is al behoorlijk druk, veel drukker dan gedacht. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse ambassade in Tirana. Ik spreek dan ook even kort met de aanwezige ambassadeur Davy van der Weert. Zij gaat straks de opening verrichten.
De reden dat wij als Nederlandse ambassade graag deze prachtige foto's van Nederlandse fotografen uit de jaren 80 steunen, is omdat de Albanese jeugd van nu eigenlijk helemaal geen beelden heeft van het dagelijks leven tijdens het communisme toen. En het is heel mooi om te zien. We zien hier foto's van vrouwen op de fiets, lachende jongens op een voetbalveld, maar ook mensen die het land bewerken op het platteland. En dat soort dagelijks levenfoto's geven mensen nu een beeld van wat is er nou eigenlijk gebeurd tijdens die communistische tijd. Foto's werden destijds geretoucheerd. Ze waren er niet eigenlijk echt, die dagelijks levenfoto's. En het helpt om het verleden te kunnen verwerken en te kunnen herdenken.
En wat is het belang van Albanië voor de Europese Unie?
Albanië en de andere landen hier in de Balkan, dat is de voortuin van Europa. En op het moment dat het met deze landen goed gaat, landen die grenzen aan Griekenland, aan Kroatië, dus heel dicht bij de Unie zijn gelegen, dan is dat voor ons ook nuttig. Nederlandse bedrijven kunnen zich hier dan makkelijker vestigen. Er zijn heel veel Nederlandse toeristen. Dus stabiliteit is op deze regio en ontwikkeling is voor de Europese Unie ook van belang. En dit zijn ook landen met Europese culturen.
Heb je favoriete foto hier?
Ja, mijn favoriete foto is toch deze foto van de dames op de fiets. Het is een foto die aangeeft dat fietsen hier heel populair was. En als Nederland proberen wij samen met een aantal Albanese die dat ook heel graag willen, fietsen weer wat meer te herintroduceren. En dat gaat eigenlijk vrij goed. En waarom gaat het zo goed? Omdat het in hun cultuur zat. En dat zie je heel duidelijk op deze foto.
Doodmoe verlaat ik het museum na de opening. Ik stap in een taxi bij een chauffeur die sprekend op Robert De Niro lijkt. En hij legt mij uit hoe het zit.
De communisme is de bullshit, you know what. De communisme is not good for the people, for the country, you know. De communisme is not good for economy, for working. Not good for nothing. Communisme is the bullshit, yeah.
And Albania will be a member of the EU, I think.
Not now. Now Albania is not ready for the European Union. No. Need more years. More 25 years.
Duidelijke taal van deze taxichauffeur. Communism is bullshit. Bullshit. En het zal nog wel even duren voordat Albanië lid kan worden van de Europese Unie. Minimaal 20 en misschien wel zelfs 25 jaar.
Communism is bullshit. Een reportage van de man die nu al twee keer mijn collega is geweest. Eerst als Vrij Nederland, bij Vrij Nederland als fotograaf. En nu bij de VPRO als radiomaker Ad Nuis. En de reportage kwam vanuit Tirana in Albanië. Een kwart van de Libanese bevolking bestaat inmiddels uit Syrische vluchtelingen. Ze zijn zo arm dat ze hun kinderen niet naar school sturen. Jongetjes tussen de 10 en 15 moeten werken. Meisjes van die leeftijd zorgen voor zieke familieleden. Maar in Libanon behoren niet alleen de kinderen van vluchtelingen tot de kansarmen. Nou, UNICEF probeert die kinderen toch naar school te krijgen door een nieuwe manier van hulpverlening. En wie daar alles van weet is Violet Speek, hoofd veldoperaties in Libanon van UNICEF. Goedenavond.
Goedenavond.
Welkom in Nederland.
Ja, dank u wel.
Even hier.
Eventjes hier. Ja, 10 daagjes.
En dan snel weer naar Libanon terug.
Klopt.
UNICEF zit al een tijd in Libanon. Wat is die nieuwe manier die jullie hebben ontdekt om die kwetsbare groep kinderen te bereiken?
Nou, het is eigenlijk niet iets heel erg nieuws, maar toch in de humanitaire wereld is dat best wel nieuw. En dat is direct geld geven aan families. En wat we dus hebben ontdekt, voornamelijk in Libanon, maar we dat dus nu ook uitbreiden naar andere landen, is dat we heel veel hebben gedaan om kinderen naar school te krijgen. We hebben meer scholen geopend, we hebben geholpen met leraren in te brengen, schoolbanken, nou, je noemt het maar op. Een second shift te installeren. Dus 's ochtends gaan de Libanese kinderen met een aantal Syrische kinderen naar school. En de tweede shift is dan voor vluchtelingenkinderen. En toch zagen we dat alleen maar 50% van de kinderen naar school gingen.
En waarom moet je de ouders geld geven?
Nou, juist omdat we dus zagen dat die 50% van de kinderen naar school gingen. En toen we vroegen, wat is er nou aan de hand? Waarom? De scholen zijn gratis. Waarom komen jullie niet? In Syrië gingen jullie ook naar school. Is het toch, we hebben geen spaarcentjes meer. We kunnen niet werken. We kunnen de kinderen niet naar school brengen. We moeten vervoer, we moeten er komen. We moeten hun lunchpakketjes meegeven. Ze moeten toch kleren hebben om naar school te komen. En ik voel me bezwaard mijn kind naar school te brengen als ze niet kleren hebben. Dus toen hadden we bedacht, in plaats van kleren te geven en een bus te geven, waarom kunnen we het niet zo doen dat we brengen ze kind naar school, wij geven u geld voor dat, een soort kinderbijslag zou je het noemen hier. En als het dan niet lukt, dan komen we controleren wat er gebeurt met u. Wat is er aan de hand? U wilde uw kind op school hebben. Om te kijken wat er dan gebeurt in zo'n familie, waarom ze het toch niet doen. En vaak is dat niet door het geld, maar het komt dan dat iemand inderdaad ziek is geworden thuis. Of je hoort dat ze op school toch moeilijkheden hebben, want de taal is toch een probleem in Libanon. Ze hebben ook Engels en Frans, wat ze dus in Syrië niet hadden. Dus ze hebben een bijschool nodig. En dat soort dingen, die zijn er allemaal, maar ze moeten het allemaal weten. Dus ze worden dan verwezen door ons. Dus dat is nu het systeem. Elk kind dat in die tweede shift terechtkomt, die krijgt van ons een soort kinderbijslag. Wij controleren of die kinderen inderdaad naar school gaan. Als ze er niet zijn, dan gaan we naar hun huis. Of we bellen ze op eerst en dan gaan we naar hun huis. En dan vraagt, wat is er dus aan de hand met u? En waarom stuurt uw kind niet naar school?
En om hoeveel geld gaat het?
Het gaat om $20 voor de kleinere kinderen, 6 tot 10. En wat meer voor die oudere kinderen, want die gaan inderdaad zijn nou nu degene die werken. Of juist inderdaad andere dingen doen omdat ze niet naar school kunnen. En die krijgen nu $45 per maand.
En vorderen jullie het geld ook weer terug als die kinderen toch niet op school verschijnen?
Nee, want dit zijn nou echt de arme mensen. Ja, als we het over mensen hebben die heel arm zijn, zijn dat vluchtelingen die al 6 jaar in Libanon zitten, geen spaarcenten meer hebben, niet kunnen werken. Ze werken, 20% van hen wonen in, nou, niet, geen kampen, want die bestaan niet, maar in een klein tentje met een zeiltje, weet je, op het land bouwen. Daar moeten ze nog voor betalen ook. En de rest van de 80% die woont gewoon in een klein appartementje met heel veel familiegezinnen of een onafgebouwd gebouw waar ze proberen te overleven. Dus ze hebben absoluut geen geld. Weet je, dus we weten dat als ze het geld wegnemen, is dat ook een extra zorg voor hen. En omdat we dus checken, de resultaten tot nu toe zijn redelijk goed. We hebben gezien dat 7% meer kinderen naar school zijn gekomen. En voornamelijk die kinderen van 10 tot 15... die ons heel veel zorgen maken van als je die kinderen niet op school brengt en op school houdt en samenhoudt in een samenleving. Het is een soort preventief ook. Je wil dat die regio en dat Libanon stabiel blijft. En dat is de toekomst ook, die kinderen. En daar hebben we gemerkt dat 100% van de kinderen, dat er 100% meer kinderen van die leeftijd op school zijn gekomen. Ook hebben we gezien dat in vergelijking met de andere kinderen, want het is een soort pilot wat we hebben gedaan, in vergelijking zijn ze 1 maand extra op school. Nou, dan kunt u bedenken dat dat heel veel extra tijd is om te leren en inderdaad ook te begrijpen wat er op school gebeurt. En we hebben ook gemerkt dat omdat we dus inderdaad volgen, zoals zo'n families volgen, dat 60% al gewoon met een belletje terugkomen. Van, hey, iemand die vindt eigenlijk ons belangrijk genoeg om ons te bellen, om te kijken wat er gaande is. Want dat is natuurlijk ook een beetje wat de vluchtelingen hebben meegemaakt. Die hebben geweld meegemaakt, oorlog, discriminatie maken ze nu mee. En ze voelen zich niet meer, ze horen niet meer thuis ergens. En dit geeft hun een soort waardigheid, maar ook een soort van, hey, iemand die zorgt voor ons en kijkt uit naar wat we doen. Dus het heeft tot nu toe iets heel positiefs meegebracht.
En het gaat niet alleen om Syrische vluchtelingenkinderen, ook om arme Libanese kinderen. Wie zijn die arme Libanese kinderen?
Nou, die arme Libanese kinderen die bestonden er al voor natuurlijk de hele Syrische crisis. Maar dat hele sociale vangnet in Libanon is niet heel erg sterk. De herverdeling van de rijkdommen die ze hebben, dat is niet iets heel sterks.
En eigenlijk ik ken Libanon alleen maar van de plaatjes van discotheken en dakterras in Beirut, maar dat is misschien niet representatief.
Nou ja, dat absoluut, dat bestaat. Maar dat is een beetje het herverdelen van wat doe je met het geld, hoe herverdeel je? Dat sociale systeem is nog niet heel erg sterk in Libanon. Maar wat we nu dus doen met de Syrische vluchtelingen, dat dus heeft nu wel heel veel aandacht gebracht bij het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Sociale Zaken. En dat is nu iets wat ze naar voren brengen, ook voor de Libanese arme kinderen. Dus dat is iets wat we nu gaan voorbrengen, hopelijk dit komende jaar, dat we daar nu ook mee beginnen, dat het dus inderdaad wel gelijk opgaat.
En is dat ook om vooroordelen tegen de Syriërs te voorkomen? Want die zijn er in Libanon steeds meer, hè?
Ja, die zijn er heel sterk. Die spanningen, nou, kunt u voorstellen, dat de arme Libanezen die wonen nu samen met die Syrische vluchtelingen. En die vluchtelingen krijgen inderdaad nu wel iets van een steun en geld. En de arme Libanezen natuurlijk niet. Dus het heeft daar wel mee te maken. Dat we inderdaad die spanningvelden, dat we dat zien. Maar überhaupt, we willen wat teruggeven aan Libanon. Libanon is natuurlijk al in deze situatie heel veel jaar. En we willen natuurlijk ook daar de Libanese jongere kinderen, die willen we ook meekrijgen. Net zoals we de kans willen geven aan de vluchtelingenkinderen.
Wat doe je met ouders die het geld wel opstrijken, maar er sigaretten van kopen?
Nou, we doen heel veel onderzoek en we monitoren. En dat maken we eigenlijk niet mee. Omdat mensen zo arm zijn dat ze echt voor de basisbehoeftes gaan. Het gaat echt om het geld. Het gaat echt om het vervoer. En als er één pakketje sigaretten tussen zit, dat de ouders dat ook wat rustiger maakt, weet je, dat is oké voor ons. Dat is niet het grote euvel. Maar echt van alles wat we hebben gezien van de monitoring dat we doen, zien we dat niet als een groot probleem.
Het interessante van dit project lijkt mij dat je ook bij die ouders thuis komt dan, ja, en in gesprek raakt. Ja. Wat voor inzichten heeft u daardoor opgedaan over die Syrische vluchtelingen?
Nou, ik denk voornamelijk dat die vluchtelingen, het zijn families die dus heel veel hebben meegemaakt. Geweld, oorlog en nu ook. Het is zo moeilijk om eens in zo'n situatie te zitten waar je niet weet wat de toekomst is. Maar dan juist in een land waar 95% van de kinderen naar school gingen, om dan toch weer een soort toekomst aan je kinderen te geven, is heel erg belangrijk. Dus eigenlijk wat we merken is dat ze dit fantastisch vinden en heel mooi vinden dat hun kinderen naar school kunnen. Want dat is eigenlijk wat ze willen. Misschien zien ze zichzelf niet meer als de toekomst, maar ze zien hun kinderen nog steeds wel als de toekomst.
Want Syrië was best een land waar onderwijs op prijs werd gesteld.
Ja, ja. Wat ik zeg, 95% van de kinderen zaten toch wel op school. Het was een prioriteit. Het was een land die ik zou niet zeggen groot welvarend, maar het was toch een middeninkomensland. Ik denk dat het heel belangrijk is dat om te realiseren dat vluchtelingen door de hele wereld dus die zijn gevlucht voor iets. He, die zijn gevlucht voor geweld, die zijn gevlucht voor een oorlog. Dat doe je niet zomaar. Je neemt niet zomaar je kinderen mee uit een land. Dus dat is ook een beetje de boodschap die ik wilde brengen. Het is niet alleen maar in Libanon, maar ik denk in überhaupt dat vluchtelingen zijn mensen net zoals jij en ik. Weet je, die komen met een familie en die willen een betere kans voor hun kinderen. En dat we daar een beetje waardigheid en een steun aan kunnen geven op een andere manier dan alleen maar een deken te geven of een pakketje te geven. Juist dat geld is heel erg belangrijk.
Ik vind het een prachtproject.
Ja, dankjewel.
Dank dat u het heeft toegelicht hier. Violet Speek, hoofdveldoperaties van UNICEF in Libanon. En goede reis terug weer.
Dankjewel.
Dit was Bureau Buitenland. Morgen zijn we er weer. Dan met een interview met migratiedeskundige Fransje Molenaar. Straks op Radio 1 langs de lijnen en omstreken met Renze Klamer en Robert Meder. En nu vind ik het wel tijd voor het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Freddy van Tijn.
In India, Nepal en Bangladesh zijn door zware regenval en overstromingen al zeker 1500 mensen om het leven gekomen. In de regio is extreem veel regen gevallen. Een derde van Nepal en Bangladesh staat onder water. Bewoners zijn vaak afgesneden van de buitenwereld en kampen met een gebrek aan voedsel, drinkwater en medicijnen. Homo's uit Tsjetsjenië krijgen voortaan bijna automatisch asiel in Nederland. Staatssecretaris Dijkhoff schrijft aan de Tweede Kamer dat in Tsjetsjenië sprake is van systematische vervolging van LHBT'ers en dat ze het risico lopen om te worden vermoord, ook als ze Tsjetsjenië eenmaal uit zijn. De internationale coalitie tegen IS heeft vanuit de lucht wegen bestookt in Oost-Syrië om een konvooi met IS-strijders tegen te houden dat op weg was naar IS-gebied. De strijders hadden van een aantal groeperingen een vrijgeleide naar Syrië gekregen in ruil voor de lichamen van een aantal gesneuvelde Libanese militairen. De Verenigde Staten en Irak noemen de vrijgeleide onacceptabel. En omroep BNNVARA geeft de auteursrechten van de documentaire Jesse terug aan de producent en de maker. BNNVARA gaat de documentaire over GroenLinks-leider Jesse Klaver volgende week niet uitzenden, omdat er veel kritiek was. De maker, Joey Boink, was voor GroenLinks actief tijdens de laatste verkiezingscampagne. Sommige politici van andere partijen noemden de film een reclamespot. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken.
Met Robert Meder en Renze Klamer.
Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met sport en mooie verhalen bij het nieuws.
Ja, met een boswachter door het bos wandelen om de natuur te ontdekken. Dat klinkt logisch, maar dat is niet logisch voor boswachter Tijmen van Heerden. Hij neemt de bezoekers mee onder water. En wat je daar al snorkend aantreft, dat gaat hij, hopen wij, zo vertellen.
Natuurlijk ook veel sport vanavond. Aandacht voor het WK Judo in Boedapest. We blikken terug op de 12e etappe in de Vuelta. En er wordt voor de derde dag op rij getennist op de US Open in New York. Marcella Mesker praat ons zo bij.
En verslaggever Reinhard Meijer kon zijn hart ophalen tussen de paarden op de talentendag van de Paardensportbond. Dit en nog veel meer tot 11 uur vanavond.
Ja, Marcella, goedenavond.
Goedenavond.
Wat staat er voor moois op het programma?
Nou, heel veel moois. Momenteel kijk ik naar de Australiër Nick Kyrgios. Dat servicekanon uit Australië, 14e geplaatst. Maar hij heeft weer eens last van zijn schouder dit keer. Fysieke ongemakken tegen landgenoot John Millman. Een man van 235 op de ranglijst. Staat hier met een beschermde ranking van 60. Maar toch een speler die Kyrgios normaal gesproken moet winnen. Maar hij staat 4-1 achter in de vierde set. 2-1 in sets achter. Dus ja, op het randje van de afgrond. Hij is niet fit voor de zoveelste keer. Was dat wel vorige week. Cincinnati versloeg hij Nadal nog. Haalde hij die finale. Verloor hij uiteindelijk van Dimitrov. Dus je dacht, hij gaat ver komen. Eén man zal blij zijn. Dat is Roger Federer. Want die zit vlakbij Kyrgios in het schema. En als John Millman wint, die taaie 27-jarige Australiër, dat is toch een stuk prettiger vooruitzicht voor de Zwitser. Die gisteren met de hakken over de sloot zijn eerste ronde won. Dus Kyrgios 4-1 achter in de vierde set. 2-1 in sets achter tegen landgenoot John Millman.
En dan het judo, want in de Hongaarse hoofdstad Boedapest is het wereldkampioenschap judo vandaag begonnen. Dag